Hoofdstuk 8. Nog maar 10 dagen te gaan voor ik naar de dokter moest. Mijn buik werd met de dag platter, maar ik kon voelen dat het nog niet helemaal plat was. Ik was weer terug in Malibu en besloot te proberen mijn genezing te versnellen. Ik vroeg een paar van mijn dierbaarste vrienden me nog een paar keer te helpen bij het verwerken van de herinneringen. Dit keer niet met een massage, maar met acupressuur. Weer gaf ik me over aan de stilte en borrelde een innerlijk weten op tijdens een paar herinneringen. Andere herinneringen dan de eerste keer, maar ze draaiden allemaal om hetzelfde thema. Ik merkte dat ik mezelf vergaf en de betrokken mensen ook, en ik begreep dat ik verschillende kanten van dezelfde les leerde. Het was alsof er een kernthema speelde en ik mijn leven lang hetzelfde patroon herhaald had, steeds opnieuw dezelfde pijnlijke fouten met steeds andere mensen makend. Het leek alsof ik een ketting herinneringen bij me droeg, een parelketting, waarbij iedere herinnering of parel een iets andere vorm, kleur en glans had en toch hetzelfde was. En het voelde alsof ik die dag met Surya de ketting gebroken had en dat alle parels er nu afgleden. Alle herinneringen maakten zichzelf compleet en vertrokken. Iedere keer als een verwerking afgerond was, voelde ik een diepgaande verschuiving en beweging die een aantal uren duurde. 2 dagen voor ik weer naar de dokter moest, bleef ik maar aan mijn buik voelen. Mijn buik was opvallend veel platter, maar nog niet helemaal plat. Dus toen ik in de wachtkamer zat te wachten op het onderzoek, begon mijn hart te bonken. Ik voelde een mengeling van opwinding, angst en verwachting door me heen golven. Mijn knieën voelden slap en mijn handen waren klam. Weer zat ik daar en vreesde het ergste, wachtend tot de dokter het zwaard zou doen vallen. Weer werd ik grondig onderzocht, maar nu praatte de dokter tijdens het onderzoek tegen me. Ze vertelde dat ze monsters van de vorige onderzoeken naar het laboratorium gestuurd had om te onderzoeken of het weefsel goed of kwaadaardig was. Maar dat ze besmet waren door al het bloed en daardoor niet onderzocht konden worden. Dus ze moest de test opnieuw doen. Ik bleef maar denken, ik wil niets horen over vorige onderzoeken. Zeg me wat er nu aan de hand is. Terwijl ze praten, schoot me ineens te binnen dat ik een jaar eerder een uitstrijkje had laten maken met als resultaat een voorstadium van kanker. Op een schaal van 1 tot 5, waarbij 5 kanker betekende, had ik een 3. Ik had er toen niet veel aandacht aan geschonken omdat mijn alternatieve arts hier geen waarde aan hechtte. Volgens hem speelden er veel factoren mee bij de uitslag van een uitstrijkje. Zelfs een vaginale infectie kon de uitslag al beïnvloeden. Dus ik had er verder geen aandacht meer aan geschonken. Ik besefte nu dat ik dat wel had moeten doen. Uiteindelijk zei de dokter, nou, er is een enorme verbetering. De tumor lijkt aanzienlijk geslonken van het formaat basketbal naar het formaat kleine meloen. De woorden kwamen hard aan. Een kleine meloen? Weet u zeker dat het nog steeds zo groot is? Vroeg ik. Teleurstelling vervulde me. Het is een enorme verandering, Brandon. Het is helemaal gezakt van je middenrif, 5 centimeter boven je taille, naar 3 centimeter onder je taille. Ik kan mijn hand er zo omheen leggen. Hier, voel maar met je eigen hand. Voel je het? Ja, zei ik, terwijl ik probeerde mijn tranen in bedwang te houden. Denk aan een basketbal. Ze wees het aan met haar handen. En denk nu aan een kleine meloen van zo'n 12 centimeter. Ze liet het weer zien. Een enorme verandering. Lange pauze. Maar niet groot genoeg, Brandon. Je zult toch nog geopereerd moeten worden. Ik draaide mijn gezicht weg, zodat ze niet kon zien dat ik mijn ogen afveegde en vroeg of we in haar spreekkamer verder konden praten. Ik dacht dat het nog veel kleiner was. Terwijl ik bij haar zat, klonken haar woorden als door een mist. Ze had gezien dat ik van streek was en probeerde me gerust te stellen, terwijl ze vasthield aan de richting die ik volgens haar moest inslaan. Het is een enorme vooruitgang, Brandon. Je hoeft niet teleurgesteld te zijn. Je hebt duidelijk het een en ander gedaan om jezelf te genezen. Maar ik moet je laten weten dat tumoren wispelturig zijn en dat het mogelijk is dat ze steeds van grootte veranderen. Daarom was je buik zo enorm dik toen je hier de eerste keer kwam. Niets zegt dat dat niet weer kan gebeuren. Je moet realistisch zijn, Brandon. Je moet laten onderzoeken of het om een goedaardig of kwaadaardige tumor gaat. En als dat gedaan is, moet je het laten verwijderen. Dat is mijn dringende advies. Hier valt niet mee te spotten. Een tumor met de grootte van een meloentje is al aanzienlijk. Alles wat ze zei leek logisch. Maar alles in mij zei nee. Ik was stil terwijl ze praatte en bood uiterlijk geen weerstand, maar probeerde gewoon haar woorden te absorberen en op hun echte waarde te schatten. Het was ongetwijfeld zinnig wat ze zei. Maar dat innerlijk weten, het gaat je lukken, was nog altijd sterker. Op een gegeven moment vroeg ze op licht geïnteresseerde toon wat ik de afgelopen maanden had gedaan om die enorme verandering te bewerkstelligen. Ik ging rechtop zitten, hopend dat ze echt in mijn emotionele, helende reis geïnteresseerd zou zijn, en begon enthousiast te vertellen. Ze onderbrak me onmiddellijk. Nee, ik wil de feiten horen. Wat heb je fysiek gedaan? Wat heb je gegeten? Welke kruiden of zo heb je genomen? Heb je je eetgewoonte veranderd? En je fysieke activiteiten? Ik wil graag de feiten voor mijn dossier. Dus begon ik verslag te doen van alle kruiden, enzymen, mineralen, darmreiniging en massages en eindigde ermee te vertellen dat ik 100% onbewerkt fruit en groente at, gecombineerd met vers geperste sappen. Ze schreef het allemaal op, deed het dossier dicht en zei droog: "Nou, je zult de rest van je leven onbewerkt voedsel moeten eten als je denkt dat dat de verandering veroorzaakt heeft." Dit zei ze met een wrange, sardonische glimlach die niet paste bij haar anders mooie gezicht. Van binnen sloeg een deur dicht. Ik voelde me niet langer een hulpeloze zeur en snapte het. Dit was geen arts die het hele plaatje wilde zien. De echte feiten en dus ook de emotionele kant van de zaak. Ze wilde haar idee van de feiten. Ik besefte dat er verder niets meer te bepraten viel en iets in me zei: genoeg. Eenvoudig en wat kortaf dankte ik haar voor haar tijd en zei dat ik niet dacht dat de tumor weer op zou zwellen, maar dat ik bezig was met een reis naar genezing. Ik was ervan overtuigd dat door mijn lichaam te respecteren en het de benodigde tijd te geven, het genezingsproces afgemaakt zou worden. Ze was perplex. Ze werd erg onaantrekkelijk terwijl ze me probeerde te overtuigen dat ik in dromenland verkeerde en herhaalde dat alleen een operatie me zou kunnen redden. Ik keek naar haar terwijl ik wegging en voelde een eigenaardige mengeling van medelijden en walging. Heeft genezen slechts te maken met wat we eten en de medicijnen die we innemen? Ik besefte dat het haar model van de werkelijkheid was en dat het niet haar schuld was. Haar opleiding was noodzakelijkerwijs beperkt. Artsen worden opgeleid om aan het lichaam te sleutelen, op dezelfde manier als automonteurs aan auto's sleutelen. Ze gaan het beroep uitoefenen omdat ze mensen willen genezen, maar onderweg vergeten ze dat mensen niet alleen bestaan uit hun lichaam. We hebben een lichaam, geest en emoties, maar het belangrijkste wat we zijn is ziel. Iets dat niet aangeraakt, onderzocht of operatief verwijderd kan worden. Terwijl ik naar huis reed, was ik blij met de wake-up call die ik kreeg dankzij haar gebrek aan inzicht. Haar argumenten waren verleidelijk geweest en ik was bijna gaan geloven in het idee hoe een arts iemand geneest. Je repareert ze door er onderdelen uit te halen. Haar totale gebrek aan interesse maakte dat ik opnieuw besefte dat ik mijn eigen waarheid moest volgen, hoe bizar het op een buitenstaander ook overkwam. Het was een moeilijke keuze, want ik kon de tumor niet zien, aanraken of de emotionele veranderingen die zich in me voltrokken onderzoeken. En toch waren ze voor mij net zo echt als de fysieke veranderingen die hiervan het gevolg waren. Ik voelde me op dat moment erg alleen. Logisch gezien wist ik dat het niet klopte, want ik had toegewijde vrienden en familie die me steunden. Toch voelde ik me alleen. Ik besefte dat er een weg is die je alleen moet volgen. Een uniek pad naar genezing, en dat is een ervaring die niemand van je kan overnemen. Spirituele transformatie is een innerlijke reis. Het is het persoonlijke pad van de ziel van leren en loslaten. En het is iets dat je helemaal alleen moet doen.